Ja, lieve broeders en zusters. Clive vroeg net met welke gedachte u hier naartoe gekomen bent. Met de verlangen om de Heere God groot te maken of hem meer te leren. Maar een andere vraag die je kan stellen is, toen u naar de gemeente toe kwam, had u ook zoveel zin om uw broers en zusters te ontmoeten? Zelf vind ik het altijd heel mooi om zondag mijn broers en zusters te ontmoeten. Alleen bij het voorbereiden van de preek dacht ik wel, maar wat weet ik van ze? Wat weet ik van hun moeite? Wat weet ik van hun strijd of hun noden? Ik weet niet, weet u iets van hen? En daarom kwam bij mij de vraag, wat is nou de broederliefde bij ons in de gemeente? En waar bestaat die nou werkelijk uit? En dat is misschien best een confronterende vraag. Want er zijn natuurlijk grenzen aan wat we allemaal kunnen weten van elkaar. We kunnen niet iedereen goed kennen. Maar we zijn nu een kleine gemeente waar afgelopen jaar veel gebeurd is. Waar we afscheid hebben moeten nemen van bekende en geliefde broeders. En nu weer bezig zijn om een soort doorstart te maken. En het afscheid van die broers en zusters heeft misschien geleid tot de vraag, hoe zit het nou met de broederliefde in de gemeente? Zeker als we op zo'n manier afscheid nemen met zoveel moeite. In ieder geval, bij mij was dat zo het geval. Ik was toen bezig met de brief van 1 Johannes. En daar werd ik getroffen door wat er allemaal over geschreven werd. En 1 Johannes die beschrijft 2-3 thema's. Het eerste thema is leven in het licht. Het tweede thema is de onderlinge liefde. En de derde thema is zekerheid van eeuwig leven. Vandaag wil ik stilstaan bij wat Johannes schrijft over de onderlinge liefde. De agape-liefde. De overgevende liefde. Blijkbaar een belangrijk onderwerp om dit met de gemeenten in Klein-Azië te delen. Als themavers heb ik gekozen 1 Johannes 3 vers 16. Ik lees dit eerst op en dan gaan we het hele stuk lezen. Hieraan leerde wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders ons leven geven. Dit stuk staat in een context en daarom ga ik nu beginnen bij vers 1. En ik ga lezen tot met vers 18 en daarna gaan we nog een stukje uit hoofdstuk 4. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u besnijden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit zonde geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren. En die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. We weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En nog een klein stukje uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 12. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 3, vers 1 begint. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. Liefde begint bij God. En dit komt volgens dit vers tot uiting dat wij kinderen van God genoemd worden. Wat een rijkdom. Hij is onze Vader. Bij hem vinden we troost en geborgenheid. Hij leert ons hoe wij leven moeten. Dat wij zijn kinderen zijn, dat is een teken van de grootheid van zijn liefde. De wereld kan dit niet bevatten. Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest. In vers 9 van hoofdstuk 3 wordt het iets anders genoemd. Iets anders wordt gezegd. We zijn geboren uit God. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Omdat hij uit God geboren is. Hier wordt gezegd, wij zijn uit God geboren en zijn zaad blijft in ons. Hoe worden wij dan geboren? En hoe komt het dat wij kinderen van God zijn? Jacobus 1, vers 18 zegt dat mooi. Ik ga een paar bladzijden terug. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Opdat we in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepsel zouden zijn. Wij zijn gebaard door het woord van de waarheid. En ook 1 Petrus 1 vers 23 zegt dat mooi. 1 Petrus 1 vers 23. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De Heere God heeft ons door het woord gebaard. We zijn door het woord wedergeboren. En deze geboorte is de geestelijke verlossing tot nieuwheid van leven voor ons als gelovigen. En dit levende woord wordt zichtbaar in zijn zoon en door zijn zoon, die hij gezonden heeft en waaruit zijn liefde blijkt. En dan kom je weer terug uit 1 Johannes 4, waarin staat in vers 9 en 10. We hebben het net gelezen. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat God, wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Liefde begint dus bij God. God is liefde en dat bewijst hij door zijn zoon als verzoening voor onze zonden naar de wereld te zenden. En als wij zijn zoon als verlosser, als het kostbare offer erkennen, onze zonden belijden en ons bekeren, mogen we ons zijn kinderen noemen. Kinderen van God. Galaten schrijft het zo mooi. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Dus u bent geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Het onderwerp kind van God vraagt veel meer preken. En misschien gaat Clive daar volgende week uitgebreid op in. Maar het gaat me nu hier om het beseffen hoe groot Gods liefde is. Hoe dankbaar wij zijn. Of hoe lang dankbaar wij kunnen zijn. Om een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Stel dat u een grote schuld hebt. Die zwaar op u drukt. En die u niet kunt afbetalen. De meeste mensen zouden dan wanhopig worden. Er is geen uitzicht, want die schuld drukt op ons. Je zag het bijvoorbeeld bij de toeslagaffaire. Waar mensen opeens een schuld, opeens 30.000 euro of meer moesten terugbetalen. Terwijl ze praktisch geen inkomsten hadden. De mensen waren wanhopig. Je hoort ook van mensen die zo'n schuld hebben, dat ze het leven, zichzelf van het leven beroven, want ze zien geen uitzicht meer. Stel dat u zoiets overkomt. En stel dat opeens een onbekend persoon bij u aan de deur klopt en u zegt, ik wil die schuld van jou betalen. Ik zorg wel dat die 30.000 euro of wat het ook is, afgelost wordt. Waardoor u weer vrij van schuld bent en weer kan doorleven. Probeer eens in de huid van zo iemand te kruipen. Hoe kijk je dan tegen zijn weldoener aan? Hoe dankbaar zou u zijn? Of een ander voorbeeld. Stel je voor dat u met uw gezin in een huis woont en u slaapt daar. En midden in de nacht vat het huis vlam. U merkt niets, want u slaapt. En als er niks gebeurt, dan gaan jullie het allemaal niet overleven. Maar dan komt er een of andere persoon aan die ramt op de deur. Die haalt jullie allemaal eruit. En op het laatst ook nog degene die op de zolderkamer zit. Die brengt het door het raam, geeft hem aan, zodat ook die weer veilig is. Maar zelf vat hij ook vlam. En hij redt het niet. Wat zou het u doen? U zou normaal gesproken in uw slaap overleden zijn. U met uw kinderen. Maar leeft nu. Maar degene die u gered heeft, die leefde, maar is nu dood. En eigenlijk is dat precies hetzelfde wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Als de Zoon van de Allerhoogste God zijnde. Hij heeft alle schuld voor ons weggenomen. Anders zouden wij voor eeuwig verloren zijn zonder licht aan het eind van de tunnel. We zijn ervan verlost en het drukt niet meer op ons. Hij heeft zijn leven gegeven zodat wij gered zijn van de dood en Gods rechtvaardige toorn. Dat is Gods liefde. Als we ons meer bewust zijn van de zondeschuld en de gevolgen daarvan voor het eeuwig oordeel en ons een groter besef hebben van wat het offer dat hij gebracht heeft voor ons betekent, dan zou onze dankbaarheid toenemen. We zijn dus kinderen van God. En in vers 2 gaat hij ook nog verder. We zijn niet alleen kinderen van God, maar het is ook niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat hij geopenbaard zou worden, dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dus hier zegt Johannes ook nog dat we niet alleen zijn kinderen zijn, maar we zullen uiteindelijk ook aan hem gelijkvormig worden. We zullen een verheerlijk lichaam hebben. Een lichaam dat niet oud of ziek kan worden. Dat nooit sterft en vrij is van zonde. En we zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En deel hebben aan zijn hemelse heerlijkheid. Wordt een belofte. Wordt een geweldig vooruitzicht. En dan zegt vers 3. Ieder die deze hoop heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Op een andere manier kan je ook zeggen. Als we weten dat dit onze toekomst is, dan is het des te meer reden om nu al met blijdschap en dankbaarheid in de voetsporen van Jezus te wandelen. De vraag is, leven we vanuit dat perspectief? Uit hetzelfde perspectief als de Heer Jezus? Of is ons focus nog steeds op het hier en nu, op het aardse gericht? Als je kijkt met welk perspectief leefde de Heer Jezus, dan moeten we even naar 1 Petrus 2, vers 21 tot 24. Want hiertoe zijt u, bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zondedood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Hij leefde vanuit het perspectief om de wil van de Vader te doen, om zichzelf te geven. Ook al werd hij zelf daarbij bespot, mishandeld en gedood. En hij roept ons op om in zijn voetsporen te wandelen. En nu komen we bij de tekst van vandaag, 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij zijn leven gegeven heeft. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dat is nogal een opdracht. Maar voor we hier verder op gaan, wil ik eerst even stilstaan bij wat er in de grondtekst beschreven staat. Als je naar het Grieks kijkt, staat er het woord psyche, wat ziel of levensadem betekent. Jezus heeft voor ons zijn ziel, zijn levensadem afgelegd. En zo behoren ook wij voor de broeders de zielen af te leggen. Hij heeft alles gegeven. In dit vers gaat het er dus om dat liefde tot uitdrukking komt in opofferingsgezindheid en zelfverloochening. Dus opofferingsgezindheid en zelfverloochening, dat zijn de kernwoorden. In vers 17 geeft Johannes een praktische invulling aan deze opdracht. Maar om dit goed te begrijpen is het belangrijk om ook nog even stil te staan bij de versen hiervoor. Ik lees vanaf vers 11, maar het gaat om de versen 12 tot 15. Want dit is de boodschap die je vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. We weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. We worden opgeroepen om onze broeders niet te haten. Want dan zegt de schriftwoord dat we moordenaars zijn. Zoals Kaïn dat ook was. Nu denken we al gauw bij het woord haten dat wij niet zo snel iemand haten. Maar in principe zijn wij een andere betekenis. Whatever. We denken al gauw dat we niet haten, maar als we iemand niet mogen, dan zouden we die persoon kunnen negeren. Of we zorgen ervoor dat we niets met die persoon te maken hebben. De betekenis van haten is echter wat genuanceerder. Als je kijkt wat het in de Grieks staat. Haten komt van het woord miseo. En dit woord kan vertaald worden als haten, maar ook minachten, achterstellen of veronachtzamen. En minachten is dat je iemand onbelangrijk of waardeloos vindt. Achterstellen is dat je iemand laag waardeert. En veronachtzamen is als je iemand onvoldoende aandacht geeft. Een voorbeeld van minachten en achterstellen lees je bijvoorbeeld in Handelingen 6 vers 1. Waar de Grieks sprekenden werden achtergesteld. Ze werden over het hoofd gezien. Ze werden vergeten bij het dienstbetoon. Dus wie zijn broeder minacht, achterstelt of veronachtzaamt, berooft zijn broeder van het leven, volgens de context van het schriftgedeelte. Dus als je iemand veronachtzaamt of minacht of achterstelt, beroof je iemand van het leven. Dat is een heftig. Dat komt binnen. Vandaar de noodzaak ook om onze kinderen en onze tieners niet te veronachtzamen. Want als we onze kinderen en tieners veronachtzamen, dan beroven we ze van het leven. En de uitwerking is misschien wat anders, maar dat was wel een reden waarom ik dacht, ik ga ook een kindermoment instellen voor nu. Hoeft niet altijd, maar het is meer de gedachte. Het gaat om de houding. Johannes 17 gaat hier verder op in, geeft een praktische invulling van hoe we ons moeten gedragen. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Sluit je hart niet af voor de ander. Niet als het gaat om materieel lijden, maar ook niet als het gaat om emotioneel of relationeel lijden. Want hier komt ook de grote opdracht van Jezus om de hoek kijken, zoals die beschreven is in Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen alle zien dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Een ander voorbeeld van minachten is hoe we met en over elkaar spreken. Ik lees even een stukje weer uit 1 Petrus, nu 1 Petrus 3, vers 8 tot 12. Ten slotte, wees allen eensgezind. Vol medeleven, heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met lasten. Maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. En zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Ook dit is geschreven tegen de kinderen van God en kwam blijkbaar voor in de gemeente van Jezus Christus in de tijd van de apostelen. En niets menselijks is ons vreemd. Ook wij zijn er vatbaar voor. Zeker in de periode van het conflict waar we op afgelopen jaar mee te maken hadden, hoorde ik soms dat een broeder of zuster gelasterd werd en met minachting over een persoon gesproken werd. Hoe gaan we daarmee om? Hoe voorkomen we dit? God heeft in ieder van ons gemaakt met de bijzonderheden die hij ons toebedeeld heeft. Laten we elkaar lief hebben. Laten we beseffen dat we allemaal kinderen van dezelfde vader zijn. En uit onszelf niets meer dan een ander. We zijn allemaal door genade gered en brengen niets vanuit onszelf mee. Allemaal op weg in het proces om veranderd te worden naar het beeld van Christus. En hoe zorgen we ervoor dat niemand achterop raakt, vereenzaamd of genegeerd wordt? Terug naar vers 17 van hoofdstuk 3. Zoals gezegd, geeft dit vers een praktisch voorbeeld van de overgevende liefde. Als je goederen hebt, zoals geld, voedsel of andere levensbehoeften, en je ziet een ander lijden, dan mag je je hart niet afsluiten. Geef hen dat wat ze nodig hebben. Geef hen tijd en aandacht en luister naar waarom hij zich zo voelt en kijk wat je kan doen. En natuurlijk weten we dat we alle mensen moeten liefhebben. Want Jezus zegt in het tweede gebod, heb je naaste lief als uzelf. Maar zoals Kluis net al uit Galaten heeft geciteerd, staat er ook, en laten we niet moeder worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen we oogsten, als we niet verslappen. Laten we dus, daar we de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor ons allen, maar in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Het kan niet zo zijn dat je eigen gezin of je eigen gemeente geen aandacht geeft als mensen die nodig hebben, terwijl je wel tijd hebt en heel veel aandacht geeft aan derden. Juist die onderlinge liefde laat zien dat we discipelen van Jezus zijn en dat we bij hem horen. Een bekend vers uit 1 Korintiërs 12 zegt, als één lid lijdt, lijden alle leden mee en als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich. Ook dat is een onderdeel van broederliefde. Samen vieren als iets goed gaat. Bijvoorbeeld als iemand geslaagd is of als de operatie goed gegaan is. Samen God loven daarvoor. Het is heel vervelend als iets goed gebeurt. Ik kan het met niemand delen. Dan voel je je ook weer eenzaam. Vers 18 zegt, geeft weer verder vervolg. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Het is niet zo dat we allemaal moeten praten over liefde. Hartstikke mooi. Maar hier wordt ook gezegd, het moet ook blijken. Enerzijds de daad moet zijn en in waarheid. Dat heeft iets te maken met oprechtheid. Ergens anders wordt in de Bijbel gezegd ongeveinsdheid. Eerlijk. Dat staat in Romeinen 12. En Peter zegt ook dat je de ongeveinsde liefde moet hebben. En daarmee vurig van. En met die ongeveinsde liefde moet je dan elkaar vurig lief hebben. De vraag is dan soms, hoe geïnteresseerd zijn we in de ander? Scheppen we een klimaat van veiligheid en van bewogenheid, zodat de ander zich uitgenodigd voelt om hulp in te roepen? Het is goed dat we als broeders en zusters regelmatig bij elkaar komen. In de samenkomst, in de gebedstijden waar we dingen met elkaar kunnen delen. Maar ook in onze privéhuizen, waardoor we gewoon samen wat uitgebreider door kunnen praten en wat verdiepende gesprekken kunnen hebben, zodat je elkaar beter leert kennen, maar met name ook de noden en de mooie dingen van elkaar mag leren. En natuurlijk kan je niet iedereen even goed kennen. Te beginnen ook gezegd, er zit een grens aan die mogelijkheid. Maar het gaat hier ook om de houding waartoe we aangespoord worden. Ook de houding naar mensen waarmee het misschien moeilijker, waarmee de relaties misschien wat moeilijker gaat. Want hoe ervaren we bijvoorbeeld een contact met een broeder of zuster die op bepaalde punten een andere mening heeft? Of wiens karakter anders is dan die van jou? Of die wellicht zich op een andere manier uitdrukt? Willen we hen mijden omdat we het lastig vinden? Of proberen we in de kracht van de Heilige Geest en met de wetenschap dat hij ook een broer of zus van je is, een brug te slaan en zo over onze eigen drempel heen te stappen? Nog een vers wat over de houding gaat, staat in Filippenzen 2 en 3 en 4. Een bekend vers: doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat ieder ook oog hebben voor wat er van een ander is. Dit vers geeft de houding weer van elkaar accepteren. Oog hebben voor de gedachten en noden van anderen. Met het besef dat Christus ook met hem of haar bezig is. Misschien via een andere weg. Misschien met een andere snelheid. Op dit moment zijn we bezig met gesprekken over de leer. Ook in deze situatie is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren. En dat kan soms best spannend zijn. Want soms denken we dat we de waarheid kennen. En wellicht is dat ook zo. Maar als we elkaars gedachten goed willen leren begrijpen en samen Gods woord willen onderzoeken, krijgt de broederliefde pas echt gestalte in onze gemeente. Ik ga nu een stukje weer even naar 1 Johannes 4 en dan lees ik nu vers 7, 8 en 11 en 12 nog een keer. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En vers 11. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. De overgevende, zich opofferende liefde is geen menselijke prestatie. Maar een goddelijke gave. Vandaar dat het ook altijd mogelijk zal zijn om een ander lief te hebben. Als God door ons heen werkt. Als wij elkaar lief hebben, blijft Gods liefde in ons en wordt zijn liefde in ons volmaakt. En wat een stralende gemeente zou dat zijn, als Gods liefde in ons volmaakt zou zijn met z'n allen. Hoe werkt dat praktisch als God in ons en door ons heen werkt? Hoe komt de liefde dan tot uiting? Dat kunnen we mooi zien in het versje lezen in 1 Korintiërs 13. Hier worden allemaal karakter kenmerken van Gods liefde beschreven, die hij door ons heen wil laten werken. Zodat zij, dus die liefdesgaven, ons karakter gaan vormen. 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 7. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. En zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar ze verheugt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Het is belangrijk dat we een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Ja, zeer belangrijk, want dat is ons fundament. Maar als het niet gepaard gaat met liefde, dan baat het ons als gemeente niets. Geliefde broeders en zusters, kijk om u heen. Het is mooi dat we samen gemeente mogen zijn. Het is God die ons samenbrengt. Wij hebben elkaar niet gekozen, maar het is geweldig dat we van hem broers en zusters hebben gekregen. Allemaal mensen met een eigen achtergrond. Een eigen geestelijke of kerkelijke bagage. Met eigen karakters, met eigen gaven, met eigen zwakheden en eigen noden. God daagt ons uit om elkaar lief te hebben. Zoals hij ons heeft lief gehad. Een mooie uitdaging. Amen.